Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, een hele nieuwe werkweek. En dat op 8 april 2024. Het is maandag. Iwan, goedemorgen.
Goedemorgen Bas, een hele werkweek ook.
Een hele, precies. Ja. Echt 5 dagen, ja. Alles achter elkaar. Helemaal goed. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, roept u maar.
Ja, oorlog in het Midden-Oosten nog steeds. Iran dreigt met vergeldingsacties tegen Israël. En het Israëlisch leger trekt zich terug uit Zuid-Gaza. Dat is opvallend. Hoe valt dat te rijmen met ook de Israëlische plannen om Rafah binnen te gaan? Zometeen hoor je onze correspondent Ralf Dekkers.
En op het meer lichtere vlak, een historische zonsverduistering, houdt de Amerikanen vandaag in hun greep. Iedereen wil het zien, maar dat veroorzaakt uiteraard verkeersproblemen. En er komt er ook nog slecht weer aan. We gaan zo praten met de man die zijn bril mogelijk al klaar heeft liggen, Amerika-correspondent Jan Bosma. Nou, dat krijg je en meer inzicht in de dag. Die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar die begint, zoals Iwan al zei, in Israël. Want het terugtrekken van een groot deel van de troepen betekent niet het einde van de oorlog, zegt de stafchef van het Israëlische leger. Waarom zegt hij dat nou? Nou, er zijn nu bewegingen, troepenbewegingen. Het Israëlische leger, de IDF, is het leger aan het terugtrekken uit Khan Yunis, in het zuiden. Zodat militairen zich kunnen voorbereiden op volgende militaire operaties. Zo zegt de Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant. Niet alle doelen zijn bereikt. Bijvoorbeeld bij het vrijkrijgen van gijzelaars. Nou, er zijn nog wel troepen die blijven achter in Khan Yunis. Die gaan alleen maar daar orde handhaven. De organisatie Opkomst voor de Gegijzelden zegt dat dit de eerste stap naar een deal zou moeten zijn. Een deal die erop neerkomt dat er een staakt het vuur is. En ondertussen bedreigt Iran de ambassades van Israël. Allerlei zaken die we bespreken met Ralf Dekkers, onze man in Israël. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Die terugtrekking, wat is de reden? Weten we daar iets meer over? Wat kun jij erover vertellen?
De simpelste verklaring is eigenlijk dat de operatie erop zit. Ze waren daar maandenlang aan het vechten met Hamas elke dag. En die gevechten werden steeds minder. Ze hadden het gevoel, het leger althans, van dat ze te statisch waren. Er waren met te veel mensen, ja, die eigenlijk daar maar een beetje rondhingen. En daarmee een makkelijk doelwit vormden voor kleine cellen van Hamas. Dus daarom hebben ze besloten om de troepen terug te trekken naar de grens. En de hoop is, tenminste dat verwachten ze, dat Hamas op sommige plekken weer de kop op zal steken in Khan Yunis. De mensen die zich nu schuilhouden. En dat ze dan alsnog binnenvallen om die cellen op te breken. Zoals ze eigenlijk in het noorden van Gaza de afgelopen weken hebben gedaan. Ze waren daar weg. Hamas komt terug bijvoorbeeld in het Al-Shifa ziekenhuis. En dan gaat het Israëlse leger er weer achteraan. En zoiets willen ze nu ook in Khan Yunis doen.
Ja, en dit is dus inderdaad eventjes tijdelijk kijken wat er weer de kop opsteekt. Maar die troepen die je dan hebt, worden die verplaatst bijvoorbeeld naar Rafah? Waar nog steeds, ja, Netanyahu gedreigd heeft een grondoperatie te zullen beginnen.
Inderdaad, allereerst die troepen die nu zijn teruggetrokken, die zullen eerst moeten rusten. Die zijn 4 maanden operationeel geweest, dus die gaan rusten. Voor Rafah, nu Khan Yunis, nu het leger daar weg is, is de Palestijnse burgers die naar Rafah gevlucht zijn, die kunnen weer terugkeren naar Khan Yunis. Je ziet nu al een kleine beweging van Palestijnen die teruggaan naar hun veelal platgeschoten huizen in Khan Yunis. Dus dat betekent dat die evacuatie van het zuiden, van Rafah, al een klein beetje begonnen is op een natuurlijke wijze. En ondertussen, maar er moet vooral nog een politiek besluit komen om inderdaad Rafah binnen te vallen.
Ja. Hoe gaat het nu met het vredesproces? Want er is sinds gisteren een delegatie, begrijp ik, van Hamas in Cairo, in Egypte, om informele gesprekken te voeren. Hoe staat het erbij?
Er is voorzichtig optimisme. Een Egyptische nieuwssite meldde dat ze dicht bij een akkoord zijn. Israëliërs zijn iets voorzichtig, maar zeggen wel, we zijn sinds november, tijdens de vorige deal, zijn we niet zo dicht bij een akkoord voor een staakt het vuren geweest. Er wordt zelfs al gesproken over een potentieel humanitair staakt het vuren van een paar dagen, als morgen het suikerfeest begint bij het einde van de Ramadan. Ja. Maar de komende dagen moet blijken of inderdaad die deal echt vlees op de botten krijgt.
Ja, en het punt is natuurlijk, iedereen had gedacht van dit wordt een korte en hevige oorlog, maar we zijn nu een half jaar verder, hè, precies, althans gisteren.
Een half jaar verder. Nou, ze zei eigenlijk al in het begin dat het een jaar zou gaan duren, was de verwachting. En ze hadden het steeds over drie fases. Eerst de zware bombardementen, dan het grote offensief, grondoffensief. En nu dan zitten we in de derde fase met de gerichte operaties. Maar een einde van de oorlog, zoals je aan het begin al zei, wat de legerleider zei, die is, zit er nog niet aan te komen.
Ja, dan even het verhaal Iran. Want Gallant, ik haal hem even aan, zegt dat Israël voorbereid is op eventuele aanvallen door de Iraniërs. Twee Iraanse generaals, nou dat weten we, die zijn omgekomen bij een luchtaanval op het Iraans consulaat in Damascus in Syrië, waarbij Iran meteen wees naar Israël en Israël niet officieel bevestigd heeft. Maar wat betekent dit? Want de Iraniërs zeiden toen nog, we gaan hard terugslaan, reken daar maar op. Waar moet je aan denken?
Ze komen inderdaad met verschillende signalen. Eerst zeiden ze van, we gaan rechtstreeks vanaf ons grondgebied Israël aanvallen. Het zal niet meteen Tel Aviv zijn, maar bepaalde doelen in Israël. Amerikaanse functionarissen die zeggen al dat de kruisraketten en de drones klaar staan voor zo'n aanval. En tegelijkertijd zeggen tegen andere Iraanse functionarissen van, we gaan een actie ondernemen tegen een Israëlische ambassade in het buitenland. Israël heeft vrijdag al een 20 tot 30 ambassades gesloten uit angst dat zo'n actie zal plaatsvinden. Maar het probleem voor Iran is om zo'n actie te doen, is dat ze in een ander soeverein land zullen moeten gaan opereren. En dat de verwachting is toch eerder dat het rechtstreeks vanuit Iran op Israëlisch grondgebied zal plaatsvinden.
Duidelijk, dankjewel. Correspondent in Israël in Tel Aviv om precies te zijn. Ralf Dekkers. Ja, ik geloof niet dat wij daarbij horen. Marathon wel eens gelopen, iemand ook aspiraties gehad?
Nee, ook niet. Nee.
Ook niet,
hardlopen een beetje.
Ja, hardlopers en doodlopers. Een behoorlijke prestatie in de marathon, maar de Britse ultraloper Russ Cook, die heeft een prestatie geleverd, die gaat iets verder dan 41 kilometer. Hoeveel?
Goed nieuws.
Ik word er al moe van als je het hoort, maar oké. Amnesty International, de Stichting Bootvluchteling en Defence for Children slepen de Nederlandse staat voor de rechter voor jarenlange mensonterende toestanden op Griekse eilanden. Want, zeggen ze, daar zijn nationale en internationale regels gebonden.
En daar is de staat voor verantwoordelijk, meldt NRC vanochtend. Althans, zij melden dus die rechtszaak. De Nederlandse staat zou daar goedkeuring hebben gegeven voor die migratiedeal tussen de EU en Turkije in 2016, de Turkije-deal. In die deal werd afgesproken dat vluchtelingen die buiten de regels om de oversteek maakte van Turkije naar Griekenland, dat die teruggestuurd mochten worden. Maar omdat elke vluchteling toch recht zou hebben op een individuele procedure, zorgde dat voor overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. We kennen de beelden. Grote tekorten aan eten, medische voorzieningen, sanitaire voorzieningen. Dat maakt dat de overheid verantwoordelijk gehouden moet worden, vinden die partijen, voor de wetgeving die vervolgens is geschonden en voor die mensonterende omstandigheden, zeggen dus die drie organisaties. Zij probeerden vorig jaar al erkenning te krijgen van de Nederlandse overheid voor dit probleem, maar zij zeiden, daar zijn we niet voor verantwoordelijk. En nu proberen ze dus via de rechter, deze drie organisaties, slepen de Nederlandse staat voor de rechter.
En dan is het een bijzondere dag voor Amerika en Canada. Want het kan je niet zijn ontgaan, er vindt een historische zonsverduistering plaats die je eens in de zoveel decennia mee kunt maken. Over een strook van 160 kilometer breed, van Texas in het zuiden tot aan de staat Maine in het noordoosten, wordt het druk met kijktoeristen die algehele eclips willen meemaken. Zelfs de Nationale Garde staat paraat. Bij ons vanuit Washington, correspondent Jan Posma. Nou Jan, ligt de bril al klaar?
Nou, ik zat dus te denken van, ik heb helemaal niet zo'n brilletje. Nee. Ik ga zeker even kijken, maar ik moet nog aan zo'n bril zien te komen. En ik weet niet hoe ik eraan ga komen, dus ik ben heel benieuwd.
Twee oude negatiefjes, maar ja, die heeft niemand meer, hè? Want we maken allemaal digitale foto's.
Meer, nee. Nee. Vroeger, ik weet nog van de vorige keer, moest je een cd'tje voor je ogen houden. Maar die heb ik ook niet meer.
Wat is hier nou zo ontzettend bijzonder aan, Jan?
Ja, dit komt gewoon niet vaak voor. De volgende keer dat dit weer zo is, dat de zon echt helemaal wordt verduisterd door de maan, dat is pas in 2044, hier in Amerika in ieder geval. Dus je ziet hier echt grote opwinding op plekken waar die zonsverduistering 100% gaat zijn. Die strook die je net al omschreef, die zo schuin over Amerika gaat, daar zie je dat hotelprijzen enorm omhoog zijn geschoten. Er wordt enorme drukte verwacht daar, op allemaal plekken waar het normaal ook helemaal niet druk is. Hè. Het wordt echt enorm gehyped hier. Allemaal gekke berichtjes ook. Ik las net een opa van 106 die nu zijn 13e mee gaat maken. Ik zag een berichtje van 6 gedetineerden die een rechtszaak zijn begonnen.
Ja.
Omdat ze hem willen zien.
En gewonnen
nou, die
hebben,
mogen hem nu zien. Ja, precies. Religieuze redenen. Dat is de sleutel blijkbaar. Dus allemaal dat soort dingen. Het gaat hier echt bijna alleen maar hierover.
Ja, precies. Het wordt dus druk. Want die zonsverduistering zie je ook in alle grote steden zo'n beetje, hè? Maar zo druk dat de Nationale Garde wordt ingezet?
Ja, vooral de steden en de drukke gebieden in die strook. Daar wordt de Nationale Garde bijvoorbeeld in Texas, in Oklahoma ingezet. Dat zijn ook plekken waar verwacht wordt, zeg ik heel voorzichtig, dat je hem normaal gesproken het beste zou moeten kunnen zien. Dus daar hebben ze extra agenten klaarstaan. Ook de Nationale Garde inderdaad. En dat komt dan ook, sommige van die plekken zijn hier echt helemaal niet op ingericht. Hè, dat er ineens duizenden mensen of veel meer komen om allemaal hetzelfde te zien op hetzelfde moment. Dat leidt natuurlijk ook tot enorme verkeersdrukte. Dus ja, Daar is dan met name die Nationale Garde voor, om dat dan in goede banen te leiden.
Ja, daar las ik ook afgelopen vrijdag al het weerbericht. En het is toch niet overal heel goed. Met name in Texas en Louisiana, daar zou zelfs hagel, onweer, tornado's kunnen gaan voorkomen nadat die zonsverduistering is geweest. Ja, dan moet je niet aan denken dat al die Amerikanen die tegelijkertijd met hun autootje erop uit zijn om op die ene plek die zonsverduistering te gaan kijken terug moeten en in een enorme tornado terechtkomen.
Ja, nee, dat zou inderdaad vreselijk zijn. En al die mensen zijn dan ook nog teleurgesteld. Misschien een beetje gefrustreerd dat ze het misschien wel gemist hebben. Ja. Dus dat kan inderdaad grote chaos worden. Dus vandaar al die extra mankrachten die kant op zijn gegaan.
En waar moet je op letten tijdens zo'n verduistering? Want heb je het wel eens meegemaakt of niet? Ik heb een keer een halve verduistering meegemaakt. Dan wordt de lucht een beetje raar oranjeachtig. En het wordt licht donker. Je kan niet tegen de zon inkijken. Ja. Inderdaad, allemaal mensen met brilletjes op en zo. Waar moeten we op letten?
Nou, wat ik de laatste dagen veel op tv heb gezien is een voormalig president die eens tegen de zon inkeek. Je kan je dat misschien nog wel herinneren. Dat was Donald Trump. Mm-hmm. En daar wordt dan heel veel bij gewaarschuwd van doe dat dus inderdaad vooral niet. Dat speciale brilletje moet je echt hebben. En ze zeggen ook ga niet zelf knutselen. Ga dat allemaal niet doen. En wat ik ook wel opvallend vond. De laatste keer dat ik zoiets heb meegemaakt is echt 20 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Toen hadden we nog niet zoveel onze telefoons allemaal bij ons. Nu zeggen ze ook gebruik ook niet je telefoon om foto's te maken van die zon. Want daar kan hij ook niet goed tegen. Net als je ogen wordt dan ook je telefoon blind. Dus pas heel erg op. En this is America, zeg ik dan maar even. Ze zeggen ook, zit je in het verkeer? Zit je achter het stuur? Kijk dan niet tegen die zon in. Dat is heel gevaarlijk. Schijt
dat. Dat begrijp ik, ja. En je huid wordt oranje als je er lang in staat, hè? Kijk maar naar Trump. Een grapje. Geen zon betekent trouwens geen zonne-energie. Dat is een ander verhaal. Dat is een groot probleem, neem ik aan, voor de Amerikanen.
Nou, dat is nog wel even interessant, want in die strook, daar zit Texas in, noemden we al eventjes. Ja. Hè? Dat is nou net een staat waar heel veel zonnepanelen zijn die echt veel zonne-energie opwekken. En nu krijg je dus even dat een paar minuten ineens al die energie van die zon wegvalt. Dus daar zijn elektriciteitsbedrijven al heel lang mee bezig om daar simulaties op los te laten. Hoe moeten ze dat precies opvangen? Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook de temperatuur gaat dan eventjes omlaag. Ja. Dan kan ook de airconditioning dus even minder hard werken. Nou, dat heeft dan ook weer gevolgen. Dus het gaat allerlei factoren spelen mee. En dat is vooral voor Texas is dat interessant, want die gebruiken dus heel veel zonne-energie, maar die zijn ook grotendeels afgesloten van de energienetten van andere staten. Dat is eigenlijk een energiemarktje op zich. Dus daar wordt wel met interesse naar gekeken of die dat allemaal goed aan gaan pakken. Hebben in het verleden ook wel eens problemen gehad. Hè? Dan vroor het ineens in Texas en toen kon het elektriciteitsnet het niet meer aan. Ze zeggen zelf dit gaat helemaal goed komen. Ze zeggen er ook bij, zo'n verduistering die kan je tot 1000 jaar vooruit plannen. Dus we hebben ons even voor kunnen bereiden.
En in Washington, Jan, waar jij woont?
Ja, ik moet met spijt zeggen, ik zat net nog eventjes te kijken rond de tijd dat het hier verwacht wordt. 87% verduistering kunnen wij hier zien, maar er staat wel bewolking. Dus ik ben heel benieuwd.
Waardeloos. Waardeloos. Dankjewel, Jan. De volgende totale zonsverduistering in Europa is trouwens op 12 augustus 2026 in Noord-Spanje. En wie woont daar? Onze Spaanse correspondent Jordi Lucas.
Ik kan brillen van Jan. Dat ding vandaag is geloof ik een beetje in het VK te zien op sommige plekken.
Ja? Ja. Oh, ik ben heel benieuwd.
Dan belooft het een spannende beursweek te worden met twee grote gebeurtenissen, vertelt Jelle Maasbach van BNR Beurs.
Beleggers weten het bijna 100% zeker. In juni gaat de ECB de rente omlaag gooien. Deze week roept de centrale bank zijn bankiers weer bij elkaar om een potje te vergaderen. En voor beleggers is het vervolgens wachten op de speech van ECB-baas Christine Lagarde. Die houdt ze tegen het weekend. En laat ze dan nog meer los over die eerste renteverlaging. In Amerika vragen beleggers zich inmiddels af of er dit jaar nog wel een verlaging in zit. Hoop kunnen ze misschien putten uit de nieuwste inflatiecijfers die het Amerikaanse ministerie van Arbeid halverwege deze week publiceert. En op vrijdag trapt JP Morgan traditiegetrouw het Amerikaanse cijferseizoen af. Hoe lang kan de bank nog profiteren van de hoge rente? Dat is dan de grote vraag.
Meer Jelle en meer beurs. Elke werkdag 's avonds 6:30 nieuwe aflevering van BNR Beurs. Live te horen via de BNR-app en ook live terug te luisteren. Ook via de BNR-app. Maar dat is dan niet helemaal live, maar streaming live.
Oké, maar toch.
Snap ik bedoel.
Wil je ook weten wat er in Den Haag gebeurt? Ja. Politiek verslaggever Mats Akkerman.
De formatiegesprekken met informateurs Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol gaan alweer de derde volledige onderhandelingsweek in. Anders dan de afgelopen weken komen de partijen dit keer solo langs bij de informateurs. Om 9:00 de VVD, 11:00 BBB en om 14:00 de PVV. NSC vandaag niet, dus die zullen denk morgen langskomen. Toch anders, want de afgelopen 2 weken zagen we vooral groepsessies met alle partijen op verschillende onderwerpen. Maar de informateurs zien dit dus als hun volgende stap om de puzzel die de formatie is te leggen. En dat is ook nodig om haast te maken, want parallel aan de formatie komen de Europese verkiezingen er alweer aan. Die zijn over 2 maanden. En het demissionaire kabinet werkt ondertussen door aan de voorjaarsnota. En al die dingen kunnen elkaar een beetje in de weg gaan zitten. Dus haast in de formatie, maar het zal nog wel eventjes duren.
Zij, Mats Akkerman, onze politiek verslaggever. Gaan we nog even naar het buitenland, want Australië, Japan, Amerika en de Filipijnen hebben in de Zuid-Chinese Zee getraind in het bestrijden van onderzeeërs. De eerste keer dat ze zo'n gezamenlijke oefening doen in betwist gebied. Dat is hetzelfde hoofdstuk in de oplopende spanning tussen China en de rest van de wereld. Bij ons Friso Dubbelboer, politicoloog van de Leiden Asia Center. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Is dit een directe provocatie ook van de Chinezen? Die zullen het zo zien, hè, neem ik aan.
Ja, die zullen het zo zien, want die beschouwen dat gebied waar dat gebeurt, dus uit de Chinese Zee, als eigenlijk als intern Chinese gebied. En daar gaat dat conflict eigenlijk over. En dat is de laatste maanden eigenlijk ook redelijk geëscaleerd tussen met name de Filipijnen en China, die specifiek ruzie maken over een atol-eilandje, eigenlijk een zandbank. En daar ligt een Filipijns oud marineschip te roesten. En er wonen 8 mariniers op en die bewaken dat gebied. En die moeten steeds bevoorraad worden. En de Chinezen die proberen dat te voorkomen de afgelopen 6, 7, 8 maanden. En dat gaat van kwaad tot erger. Van laserstralen tot waterkanonnen en zelfs botsingen. En er zijn de afgelopen maand ook gewonden bijgevallen aan Filipijnse kant.
Ja, en nu escaleren we nog een beetje, omdat er nu echt trainingen zijn met Australië, Japan en Amerika erbij, hè?
Ja, dat is echt wel uniek hoor, dat die landen zo naar elkaar toe trekken. En dat zie je ook in groter verband. Dat al die landen daar in Oost-Azië, ook Japan en Zuid-Korea en dus ook Australië en de Filipijnen en Japan, allemaal naar elkaar toe trekken, samenwerking zoeken met elkaar, maar ook met de VS. Want ze maken zich allemaal zorgen over die toenemende assertiviteit of zelfs agressiviteit van China in het gebied.
Ja, hoe is dat in de Filipijnen? Want de Filipijnen waren nooit echt een enorme tegenstander van de Chinezen. Wat is daar veranderd?
Nee, dat klopt. Die hadden inderdaad de afgelopen 6 jaar... Hè, de vorige president Duterte, die wij vooral kennen van zijn oorlog tegen de drugsverslaafden. Ja. Die had echt een draai gemaakt naar China. Ja. En zijn presidentschap, die wilde daar economische banden mee aanhalen. En die hoopte ook dat hij zodoende die spanningen in het Zuid-Chinese zeegebied zou verminderen. Maar dat werkte eigenlijk niet. En zijn opvolger, Marcus Junior, dat is de zoon van de bekende oude dictator uit de jaren 80. Ja. Die heeft weer een draai teruggemaakt naar de VS. Want die zag dus dat toenadering tot China, dat niet werkt.
En dus nu inderdaad terugtrekken weg richting de Amerikanen. De Japanners die gaan binnenkort ook hun leger opvoeren, zo hebben ze aangekondigd. Maar de Chinese marine aan de andere kant heeft een militaire actie in de Zuid-Chinese Zee gehouden een tijdje geleden. Is dit inderdaad even spierballen laten rollen van beide grote verbanden?
Ja, zeker. Sterker nog, ze hebben gisteren onverwacht ook een soort tegenoefening gehouden in het zeegebied. En dat was echt een reactie op die oefening van die 4 landen, hoor. Ja. En er staat ook nogal wat op het spel, want voor de Amerikanen, hè, die zijn een bondgenoot van de Filipijnen, die hebben een wederzijds bijstandsverdrag. En de bondgenoten bijvoorbeeld in Europa, die kijken ook met argusogen naar hoe betrouwbaar de Amerikanen zijn als bondgenoot.
Ja, duidelijk. Dank voor de toelichting. Friso Dubbelboer, politicoloog van het Leiden Asia Center. We gaan naar de kant, Iwan.
We beginnen in de Financiële Telegraaf. Daar zegt de Nederlandse topman van de Duitse vrachtwagenfabrikant MAN Elektrisch rijden is efficiënter. Zij gaan in ons land waterstoftrucks verkopen. Dat moet ergens in de komende jaren gaan gebeuren. Eerst in het havengebied in Rotterdam.
Ja, tekort zeehavens voor windparken, schrijft de Financiële Telegraaf dan. Installatieschepen en de toevoerroutes voor de steeds hogere windturbines, die passen niet meer in bestaande havens. Die worden te groot en de uitbreiding van de havens, dat komt moeilijk van de grond.
En nog meer energienieuws. Schatkist in beeld voor verbouwing elektriciteitsnet. Daarmee opent het FD. Niet alleen huidige stroomgebruikers, maar ook toekomstige generaties moeten meebetalen aan de grootscheepse verbouwing van het elektriciteitsnet door de netbeheerders.
Ja, en dan even een opmerkelijke. Google krijgt het weer voor de kiezer, want er is een Nederlandse massaclaim tegen Google vanwege Android-telefoons, schrijft het FD. De Nederlandse Stichting Massa Schade en Consument begint een collectieve rechtszaak tegen Google omdat Android op je smartphone, van Google dus, zonder toestemming data verzamelt.
NRC dan. Verdeeld Polen ziet conservatief-nationalistisch PiS nog steeds liever dan de pro-Europese koers van Donald Tusk. Er waren lokale verkiezingen in Polen en daar heeft dus het conservatieve PiS gewonnen, waarbij ja, duizenden burgemeesters, raadsleden en provinciebesturen zijn gekozen dit weekend.
Ja, en wij maar lekker studeren op de universiteit, moet je niet doen. Op de voorpagina van het Telegraaf lezen we op rozen met hbo-diploma. 90% van alle voltijdstudenten van het hbo heeft binnen 3 maanden een baan, blijkt uit de jaarlijkse hbo-monitor van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht.
En tot slot nog even Trouw. Noorwegen verhoogt defensieuitgaven drastisch. De Noorse regering heeft een plan geopenbaard om tot 2036 een extra 600 miljard Noorse kronen uit te geven aan defensie. Komt neer op 51 miljard euro. Betekent een verdubbeling van de huidige begroting. Nou, kijken of ze dat kwijt kunnen.
Ja, en dan het lopen van 1 marathon is al een uitdaging op zich. Hè, bijna 42 kilometer. Maar de Britse ultraloper Russ Cook heeft die prestatie een beetje opgerekt, zullen we maar zeggen. 27 is de man, heeft in een jaar tijd heel Afrika hardlopend afgelegd. En dat is maar liefst 16.000 kilometer. Waar je zin in hebt. Hij start op 22 april 2023 met zijn tocht vanaf het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika. En gisteren bereikte hij Kaap Angela, dus het uiterste noorden van Tunesië. Ik nooit vergeten dat daar Kaap Angela ligt. Hey, vernoemd naar een van de Dolly Dots, denk ik. Hij doorkruiste 15 landen, zette 19 miljoen stappen en liep 16.000 kilometer zonder al te veel rustdagen, maar niet helemaal zonder slag of stoot. Want in de eerste maand kreeg hij voedselvergiftiging. En bedankt. Volgens werden Cook en zijn team na 64 dagen beroofd in Angola van al hun camera's, paspoorten en telefoons. Lekker dat je dan weg kunt hollen. De rest van de tocht heeft hij dan ook politiebescherming gekregen. Dat kwam goed van pas, want in Congo werd hij gekidnapt door met machetes gewapende mannen. Toen hij een alternatieve route nam, een Franstalige chief wist hem uiteindelijk te redden. En daar stopte het niet, want Cook kreeg nog een keer voedselvergiftiging. Moest vanwege ernstige rugklachten naar het ziekenhuis. En een van zijn begeleiders kreeg malaria. En bij de grens van Algerije kon hij niet oversteken door een klein administratief probleempje. Eigenlijk ook een soort darmkramp, maar dan anders. Daarbovenop verschillende zandstormen, woestijnhit in de Sahara. Maar uiteindelijk 352 dagen later, 16.000 kilometer gelopen,
is dus 45 kilometer per dag. Dat is een hele marathon per dag.
Ongelooflijk. Hij heeft wel €700.000 opgehaald voor het goede doel. Maar we hebben één tip. Om Afrika over te komen, zonder enig probleem, vliegen.
Veel beter.
Veel beter.
Sneller.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.